Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Ziekteverzuim en werkdruk zijn nauw met elkaar verbonden. Nou zal het bij jou ongetwijfeld ook druk zijn, want ja, nieuwe mensen, extra mensen, die zijn niet zo makkelijk te vinden. Nou, nog even doorzetten, denk je wellicht. Even wat betere prioriteiten stellen en dan ja, totdat we weer kunnen beschikken over die nieuwe verse collega's. Maar wat nu als de arbeidsmarkt structureel krap blijft? Gaat dat voor een visueuze cirkel zorgen van werkdruk en ziekteverzuim? We gaan in de toekomst kijken, samen met jou, om voor vandaag de keuzes te kunnen maken hoe we structureel om kunnen gaan met werkdruk en het voorkomen van verzuim. Deze aflevering maken we samen met de Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht. En voor de antwoorden op alle vragen die ik ga stellen, heb ik twee experts uitgenodigd. Toon Taris is de gast, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. En Evelien van Leeuwen, die overigens gepromoveerd is aan de Universiteit Utrecht. En ondertussen management consultant is bij Business. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Toon en Evelien, leuk dat jullie er zijn.
Ja, hallo.
Belangrijk onderwerp. We hebben wel al zo nu en dan eens een aflevering gemaakt over de krapte op de arbeidsmarkt. Sterker nog, we hebben van collega van jou, Toon, Joop Schippers gehoord. Van nou, daar zitten we de komende 20 jaar wel zo'n beetje aan vast. Hè, totdat de opbouw van onze demografie in Nederland weer een beetje normaal is. Hè, dus ja. we niet een dikke groot waterhoofd hebben. Dus we zitten structureel aan vast. Dus dat vraagt nogal wat. En ik ben eens even gaan grasduinen online. Nou, dan kom je tegen heel veel berichten over wat er dan allemaal gaande is. Dus laten we daar maar eens even aan gaan luisteren.
De spanning op de arbeidsmarkt.
De spanning op de arbeidsmarkt is groter dan ooit. De krapte op de arbeidsmarkt geldt inmiddels voor alle sectoren.
De arbeidsmarkt is krap, dus het is überhaupt al moeilijk om goede mensen te vinden. En als je die dan wel hebt, ja, zie dan maar eens te voorkomen dat ze uitvallen.
80% van het ziekteverzuim is niet medisch, blijkt uit onderzoeken van de UWV.
We willen graag verlaging van de werkdruk, verhoging van het salaris, meer mensen in het onderwijs die vooral ook ons kunnen ondersteunen.
Ja, nou, kortom, de oplossing is redelijk simpel. Het probleem is alleen dat de mensen er niet zijn.
Ja, precies.
Ja, Toon. Dus, we gaan de toekomst in. We gaan een beetje vooruitkijken. Stel je voor nou dat we niks zouden doen. Dus we gaan door zoals we nu lekker bezig zijn met z'n allen. Maar we zijn even vergeten dat die krapte de arbeidsmarkt structureel is. En we gaan 20 jaar verder. Hoe denk je dan dat de wereld eruit ziet?
Ik dacht zelfs dat je 30 jaar wilde gaan kijken.
Oh ja, dat is ook goed. Ja. Wat jij wil.
Nee, ik vond het een moeilijke vraag. Je hebt de vragen toegestuurd, zeg maar. En je hebt drie vragen verzonnen over de toekomst van werk en zo. En ik dacht van, ik vind ze vaag, ik vind ze moeilijk. Wat moet ik daar nou van vinden?
Ja.
Want over 30 jaar ben ik 80 zo'n beetje. 90 misschien wel. Ben ik er helemaal niet meer. Dus ik dacht van, ik vraag het aan een chatrobot.
Ah, ChatGPT. Oh ja, want die heeft alle antwoorden.
Ik heb inderdaad die vraag van jou voorgelegd. En ik kreeg daar keurige antwoorden uit. Ik dacht van, nou, anderhalve pagina dingen kon ze zo oplossen bij wijze van spreken.
Ja.
Het ligt hier gewoon.
Ja, heel goed. Ik ben heel benieuwd.
Het komt allemaal eens bij elkaar. En toen dacht ik van, nou, laat ik nog een stapje verder gaan. Ik ben dus blijkbaar overbodig, maar stel nou dat ik een chat, dat ik een uitzending als deze zou moeten volden praten, zeg maar. Dus ik heb een vraag gesteld van, stel nou dat ik een radioverhaal zou moeten volpraten. Wat zou dan leuke vragen zijn?
Oh.
Als het moet gaan over ziekteverzuimkracht. En ik kreeg daar dus 10 vragen
ja,
uit.
Dus mijn werk is ook overbodig.
Precies, we zijn
Dankjewel.
Hier allemaal volkomen overbodig geworden.
Ja.
Ik was daar wel erg van onder de indruk in ieder geval. Ik moest er ook erg op lachen. Ik dacht van, waar zit dan die meerwaarde? Ik weet dat die precies misschien in de toepassing en zo. Want dat zijn allemaal hele vage dingen en zo. Misschien ook wat in de meer detailachtige toestand. Daar kan ik nog iets mee. Maar artificial intelligence gaat er een heleboel doen. De eerste komende paar jaar.
Oké.
Wat zei die chat?
Wat zeg je?
Wat zeiden ze in die chat?
Een chatrobot.
Ja. Ja, wat zeiden ze? Wat kwam eruit? Jouw anderhalf uur. Niet dat je het voor hoeft te lezen, maar een beetje grofweg.
Het is moeilijk om te zeggen wat er gaat gebeuren. Oh. Veel factoren, technologische ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, economische groei. Gaan we het allemaal over hebben zometeen natuurlijk. Wat zijn de ontwikkelingen die eraan zitten te komen? Groeiende vraag naar digitale vaardigheden, vergrijzing, veranderde werkpatroon, toenemende eisen op de werkplek, verhoogde werkdruk, stress komt eraan. Oh. En dat is ook wel zo, denk ik. Meer aandacht voor mentale gezondheid, flexibele werkarrangementen. Work-life balance, aandacht voor mentale gezondheid, flexibele werkargument, dat moeten werkgevers doen, preventieve maatregelen op de werkplek, aandacht voor opleiding en ontwikkeling en inzet voor diversiteit en inclusiviteit.
Jongens, het is een beetje de samenvatting van alles wat ik altijd in deze programma's doe. Ja, klaar.
Nou, je kunt dus tegelijkertijd zeggen van jongens, dit soort ontwikkeling gaat dus die problemen op die arbeidsmarkt wegnemen in potentie. Want dit soort werk hoeft niet meer gedaan te worden, zou je kunnen zeggen.
Ja. Vraagteken.
Het is een vraagteken. We staan hier en je kan wel bedenken van nou, de inhoud is er in principe al. Want ja, alles, dit was allemaal stond op internet. Alleen er is nu een makkelijke interface om het te groeperen en te presenteren, zeg maar.
Ja.
Tegelijkertijd zal er ongetwijfeld werk voor ons blijven, schat ik zo. Als je kijkt naar de afgelopen zoveel 100 jaar, zeg maar. Technologische ontwikkeling is altijd een enorme driver geweest voor veranderingen van werk. Er is altijd sprake geweest van werk dat niet meer gedaan hoeft te worden. Er zijn geen stadsomroepers meer. Er is niemand meer die de lantaarnpalen aansteekt. Er zijn geen stenotypistes meer en zo. En toch, al die mensen zijn gewoon nu aan het werken. Ja. Een zinvol beroep. Want we zijn altijd in staat geweest om iets te verzinnen. Wat ook nog gedaan zou moeten worden. Wat ons leven nog verder verrijkt. Wat nog voor werk zorgt. Wat voor zingeving zorgt.
Ja.
Nou, dit is een van de volgende uitdagingen in principe. En onze taak is eigenlijk om ervoor te zorgen dat we daar iets mee kunnen. Dat we daar op een zinvolle manier mee omgaan. Zonder dat iedereen in paniek schiet en dan geen werk meer heeft en ook geen bestaanszekerheid meer heeft.
Ja.
Ik weet niet of dat het antwoord is op je vraag. Maar...
Nou ja, kijk, de uitdaging die volgens mij een beetje achter of tussen of onder ligt, is natuurlijk dat wij dat die arbeidsmarkt, daar zat bijna altijd wel ruimte in om. Om op te vangen dat het ergens in onze economie drukker was dan op een andere plek. Alleen als die is er nu zo'n beetje uit. Dus op alle sectoren, overal zijn er te weinig mensen, te weinig gekwalificeerde mensen. Dus gaat mijn simpele reactie is dan, dus moet het werk met minder mensen gedaan worden. Dus gaat het werkdruk omhoog. Ja. En als je dan de boel niet goed georganiseerd hebt, dan worden mensen daar ziek van.
Ja, dat klinkt heel logisch.
Toch?
Ja. Ja.
Mijn vraag is, stel je voor dat we dus doorgaan zoals we nu gewend zijn om te werken met z'n allen. En we doen dat nog gezellig 20, 30 jaar. Hebben we dan heel veel zieke mensen?
Als wij doorgaan zoals we nu doorgaan, dan is het heel simpel. Dan houdt het binnenkort op. Dit gaat hem dus niet worden.
Oké. Okay.
Ik bedoel, als je kijkt naar demografische ontwikkeling, het is een soort paddenstoelwolk. Hè? We zitten nu midden in het brede punt van die wolk, zeg maar. En daaronder zit een soort smalle steel.
En dat zijn onze jonge mensen.
Dat zijn onze jonge mensen die jou en mij moet gaan verzorgen en zo. En Evelien, die staat hier. Ja, jij bent nog 30 jaar de Sjaak, volgens mij.
Ja, ik ben over 30 jaar nog aan het werk.
Daarom.
Dus, ja.
Het wordt pas weer enigszins in balans, zou je kunnen zeggen, qua aanbod en vraag naar arbeid. Als je kijkt zoals het nu is, over een jaar of 2025. Nou, dat is nog een hele lange periode dat je geen loodgieters kunt gaan vinden en zo. Hè? Dat gaat gewoon maar door, wat dat betreft. Dus we zullen iets moeten doen daaraan. Nou, als je werkdruk wilt terugbrengen, zijn er eigenlijk altijd 3 oplossingen. Je kan proberen meer handen aan het bed te krijgen, dus meer mensen aan te nemen. Ja. Je zou zeggen, dat is een probleem. Maar ja, je kan ook natuurlijk kijken naar het feit dat wij als deeltijdland, iedereen hier in Nederland werkt zo'n beetje in deeltijd. In ieder geval alle vrouwen zo'n beetje. We zijn kampioen deeltijd werken van Europa. Daar zou je iets aan kunnen doen natuurlijk, op de een of andere manier. Ja. Je zou ervoor kunnen zorgen dat iedereen die aan de kant staat, dat zijn 400.000 mensen die nog niet inzetbaar of niet ingezet worden, daar zou je iets aan kunnen doen. Misschien kunnen die mensen wel zinvolle dingen doen. Nou, op die manier kan je proberen het arbeidsaanbod te vergroten. Dan heb je zomaar meer arbeidsuren en kan je misschien wat meer doen. Oké, tweede oplossing. Is ervoor te zorgen dat je minder werk hebt. Moet je misschien prioriteiten gaan stellen? Moet je alles wat we nu gaan doen, aan het doen zijn, moet je dat blijven volhouden?
Ja.
Kijk in Nederland rond, kijk je uit het raam, mooi uitzicht, perfecte weg, zou je kunnen zeggen. Ik kom wel eens in België en Duitsland, is daar een puinhoop wat dat betreft. Dat hoeven we niet te doen. Dus we kunnen daar best concessies doen. Dat kan ook minder werk worden. Dat kan je op heel veel gebieden kan je dat bedenken allemaal.
Ja, en er is best wel veel werk waarvan je denkt, een koerier nodig die mij een blikje bier kan brengen? S'nachts om 3 uur s'nachts.
Het is wel heel handig hoor. Als je
dorst hebt.
Als je met de mannen thuis zit en je kan voor 3 euro een paar pizza's laten komen. Ja. Zoals ik zaterdag. Niks te doen. Lekker.
Dus jij houdt de markt in stand.
Ja. Iemand moet het doen, hè?
Conclusie, het dus... komt allemaal door toon.
Ja. En de mannen thuis. Ja. Moeten was op stap. Hey, en de derde oplossing is in feite van het werk dat er is. Misschien kan je dat slimmer doen. Kan je in ieder geval die automatisering, robotisering gaan toepassen. Moet je alle vervelende procedures, controlemogelijkheden, bureaucratie, moet je dat in stand houden op de een of andere manier? Of kan je proberen die wat je doet, die doelen te bereiken, zeg maar op een handiger manier? Nou, dat zijn in feite de drie smaken die je hebt.
Ja.
Minder werk, meer mensen, slimmer werken.
Nou, dan gaan we Evelien eens even over laten dromen. Evelien, jij mag even 20, 25, 30 jaar in de toekomst. Zeg maar het moment dat de arbeidsmarkt weer een beetje in balans gaat komen. Stel je voor dat we hebben dit allemaal gedaan. Dus we hebben geluisterd naar de wetenschap. Naar wat we allemaal weten over slimme werken. Over het werk beter verdelen. Over mensen die nu langs de kant staan inzetten of wat meer laten werken als ze daar zin in hebben. Hoe ziet het er dan uit over 30 jaar? Jouw droombeeld.
Ja, als de balans dus is hersteld, daar gaan we dan vanuit.
We hebben geluisterd naar alle kennis die er is. En we zijn ongelooflijk daarmee aan de slag gegaan. En het is één grote Walhalla geworden. Het werkend Walhalla in Nederland. Ja. Het is gelukt.
Ja, ik denk sowieso dat organisaties worden in deze periode ook gedwongen om zichzelf slimmer te organiseren, willen ze hun bestaansrecht blijven behouden. Dus organisaties worden ook geforceerd om te kijken hoe kunnen we het werk wat we willen doen blijven doen. Dus moeten we of het werk veranderen en efficiënter inrichten, of moeten we ons aannamebeleid bijvoorbeeld aanpassen door minder kieskeurig te kijken naar wat voor functie we willen invullen, maar beter te kijken naar wat voor persoon meldt zich en wat kunnen we daarmee.
Ja.
Dus ik denk dat die organisaties zich vanzelf wel voegen naar het feit dat zeker private organisaties die winst moeten maken naar de nieuwe situatie. Hè? En anders vallen ze om en ontstaan er weer nieuwe organisaties. Bijvoorbeeld organisaties waar dan vraag naar is die 's nachts een blikje drinken komen brengen. Dus ik denk sowieso dat het werk verandert. Het type werk door automatisering, digitalisering, dat soort ontwikkelingen.
Dus maar droom eens met me mee. Wat doen we? Oké, het is gelukt. Je hoeft niet meer te bedenken dat we het gaan doen. Het is gewoon gelukt. Supergoed.
Ja.
Ziet de werkende mens eruit? Hoe ziet zijn dag eruit of haar dag eruit? Hoe ziet de organisatie eruit? Hoe voelt het daar?
Nou, ik denk dat we meer gaan accepteren dat dus een deel van ons werk wordt overgenomen door automatisering. Dus ik vind het heel mooi dat Toon al in de chat robot heeft gekeken. De volgende keer dat ik zoiets heb, ga ik dat denk ik eerst doen. Want dat bespaart me echt veel voorbereidingstijd. Dus het kan al. Weten dat de mogelijkheden zijn is één. Maar ook accepteren dat je daar dus nuttig gebruik van kan maken is denk ik een tweede.
Die... Kan je nagaan over 20, 25 jaar, hè?
Ja, dan, ik denk dat je werk dus anders is geworden.
Ja. Ja.
Ik denk dat ik nog steeds aan het werk
ben. Wat hoop je dat er weg is? Dat doen we. Dat is er dan helemaal niet meer. Ja, dat doen we niet meer.
De notaris. Die...
Dat is de eerste waar je aan dacht.
Die is duur.
Ja.
Dat vind ik een beroep waarvan ik denk, ja, waarom is dat er nog? Hè, waarom moet je fysiek ergens je handtekening komen zetten?
Ja.
Terwijl er toch ook hele slimme systemen volgens mij bestaan om dingen heel...
Oké, notaris,
dus
helaas.
Dus dat is in mijn hoofd een beroep wat
ja, die kunnen allemaal
verdwijnt.
Ander werk gaan doen.
Ja, dat denk ik.
Oké.
Wat hoop ik nog
wordt
meer?
Wordt het van? Leuker, Evelien?
Ja, dat vind ik een mooie vraag.
Ja, dat ligt er denk ik aan wie het vraagt.
Oké, ik vraag het aan jou.
Ja, ik denk dat ik wel op dit moment in ieder geval flexibel genoeg ben om mijn werk eventueel aan te passen. En ik denk dat op het moment dat de techniek dingen van mij overneemt, dat ik me juist meer kan focussen op dingen die ik heel erg leuk vind. Namelijk nog echt het nadenkwerk, het maatwerk, het stukje waar menselijke intelligentie volgens mij voor nodig blijft.
Ja.
Dus ik geloof wel dat het leuk vorm te geven is. Ja.
Ja, dus je zou kunnen zeggen van je kunt je focussen op leuke dingen. En al die beroepen die eigenlijk domme dingen doen, al die taken die dom zijn en vervelend zijn, zoals die notaris bijvoorbeeld, dat mag allemaal weg. Dat is overgenomen door de techniek, door de kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld.
Nou, en ik denk dat een deel van de taken anders worden. Dus ik moest bijvoorbeeld denken aan het voorbeeld van de zelfscan bij de supermarkt. Volgens mij was dat er 5 jaar geleden nog niet.
10 jaar.
Ja.
Oké, 10 jaar. Nou goed, inmiddels is die zelfscan doodnormaal en veel mensen gaan daar langs. Maar wat doen de mensen die vroeger aan de kassa zaten? Nou, een deel zit nog steeds aan de kassa, hè, voor de mensen die wel daar graag hun boodschap op de band leggen. En een deel die controleert nu of je wel hebt betaald.
Ja.
Hè? En dan hebben ze allerlei algoritmes. Dat als je sushi en Red Bull in je mandje hebt, dan komen ze vaker bij jou langs dan als je een bananen koopt. En zo hebben ze dat heel slim gemaakt, zodat je minder mensen nodig hebt om dat eigenlijk steekproefgewijs te kunnen controleren. Dus die ik denk een groot deel van de mensen in die sector werkt ook nog steeds binnen de supermarkt. Maar ja, heeft ander werk gekregen. En vind je dat leuk of niet? Ja, ik denk dat dat heel erg verschilt tussen personen. Maar ik denk wel dat er juist ruimte zit om het weer zo vorm te geven dat je het leuk kan maken voor jezelf.
Ja, en ik zit dan, die supermarkt is wel een leuk voorbeeld natuurlijk. Want ik zit dan wel te denken, ik vind het ook wel gezellig in een supermarkt. Er is een stom ding, maar ik vind als zeg maar de mensen die normaal achter de kassen zaten dan nu een beetje rondlopen en kijken van snap je het allemaal wel en dan kun je alles wel vinden. En dat vind ik dan wel, denk ja, dat mis ik wel eens soms wel eens een beetje. En sowieso met zo'n enorme volle kar. Die je soms wel eens hebt. En dan zelf scannen. Dat vind ik echt armoede.
Nou ja, en ik denk. Jij noemt eigenlijk
vind
de sociale.
Echt vreselijk. Dan denk ik. Ja, kom op. Dan moet ik alles. Heb ik eerst alles ingedaan. Dan moet ik het allemaal weer eruit doen. Dan moet ik het ook weer. En dan moet ik het in gaan pakken. Bij zo'n zelfscan ding. Daar is het nog niet echt op. Maar ja, dat is weer.
Nou, daar heb je dus nog de band voor.
Ja, toch?
En
ja.
Ik denk ook wel die sociale functie die je noemt. Van, die een supermarkt kan hebben. Dat is ook een keuze. Hè? Wil je die functie blijven vervullen. En ga je dus mensen extra inzetten. Om een soort van gastvrouw te spelen. Bijvoorbeeld bij de ingang. Voor een bepaalde groep in de samenleving, ik doe nu onderzoek naar mensen met dementie bijvoorbeeld, is een sociale functie van een supermarkt echt wel belangrijk.
Ja, ja. Ja. Ja, en de koffie, hè? De koffietafel, die moet blijven. Dat vinden we ook belangrijk. Ja. 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 Waar ik zelf aan zit te denken, waar ik zelf echt een bloedhekel aan heb, is dat, dat mensen bij elkaar brengen en dan organiseren, weet je wel, plannen en dan afspraken maken. En dan hebben we allemaal digitale middelen. Maar echt makkelijk is het nog steeds niet. Ik heb al van alles nog wat geprobeerd, maar het blijft gedoe. Blijft toch, daar heb je nog steeds mensen voor nodig om daartussen te gaan zitten. En dan de agenda van de een en de agenda van dat. En dan bij ons dan ook nog eens een keer zijn studio vrij. En dat vind ik altijd geklooi. Daarvan denk ik van nou, dat kunnen we nou wel wat beter oplossen. Waar ik nou wel benieuwd naar ben, Toon, of jij daar een schatting van kan maken. Stel je voor dat we die taken waar iedereen een beetje een hekel aan heeft. Hè? Boekhouding, facturen sturen, al dat soort gedoe. Stel je voor dat we hebben dat allemaal weg. Hè? In de zorg, al die lijstjes bijhouden. Dat hebben we allemaal. Het wordt geregeld. Je hoeft er geen tijd meer aan te besteden.
De bureaucratie is weg.
De bureaucratie is weg. Ja, is allemaal weg.
Je kunt je bezighouden met de inhoud.
Ja, met waar je ooit eens een keer dat vak voor bent gaan leren. Of wil gaan leren. Enig idee. Wat voor percentage hebben we het dan over? Hoeveel gaat het oplossen?
Nou ja, het varieert per beroep. Ik begrijp van bijvoorbeeld de zorg en zo. Dat het percentage misschien wel 30, 40, 50% is en dergelijke. In mijn eigen werk is dat een procentje of 20, schat ik zo.
Dat is ook best veel al, toch?
En het is zwaar balen. Het is geen leuk werk.
Nee.
Nee. Ik durf dat niet te zeggen. Zoals gezegd, het maakt een beetje. Het varieert per beroep, denk
maar
ik.
Als het 10% is, dan hebben we gelijk het hele tekort op de arbeidsmarkt hebben geregeld, volgens mij, toch?
Je zou een heel eind komen, ja. Het verhaal is wel eens van, als je iedereen in de zorg een uur langer laat werken, dan heeft het probleem in de zorg opgelost.
Ja.
Nou ja, een uur per week besteden mensen echt wel in de zorg aan de bureaucratie. Dus ja. In die zin, ja, je zou zomaar een eind kunnen komen, ja.
En als we nou naar dat slimmer werken kijken, hè, want daarvan zeggen we ook dat slimmer werken, werkdruk is, heb ik ooit geleerd, eigenlijk niet per se een probleem. Als je er maar op een slimme manier mee om kan gaan. Dus veel werk is, daar word je niet ziek van, maar alles wat erbij komt kijken. Dus wat is er dan nodig om met die druk die we nog wel een tijdje blijven voelen, om daarmee om te gaan? Zodat we er niet ziek van worden, Evelien.
Volgens mij kan je aan heel veel kanten sleutelen. Je kan kijken naar echt de organisatie en het type werk. Dus hoe gaan we het werk anders vormgeven? Gaan we bepaalde zaken versoberen? Dat kan een keuze zijn, of gaan we het uitbesteden? Soms worden de medewerkers uit het buitenland gehaald om een deel van de werkzaamheden te doen bijvoorbeeld. Dus volgens mij kan je aan die kant veel dingen doen. En andersom kan je ook echt naar de werknemer kijken. Van wie hebben we dan wel in huis? En hoe kunnen we onze dienstverlening daarop aanpassen?
Ja.
Dus volgens mij heb je allerlei smaak in. En is ook de vraag, wat past bij je als organisatie om een keuze in te maken? En heel veel dingen daarin worden ook al wel gedaan natuurlijk.
Ja. Ja.
Dus reorganiseren is niet de enige oplossing.
Nee. Nee, maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen, ben ik wel benieuwd naar Toon, mensen dingen laten doen waar ze gewoon goed in zijn.
Ja, dat is natuurlijk mooi. Wat ik zelf altijd vervelend vind eigenlijk, als ik het hierover heb, mensen de dingen laten doen waar ze goed in zijn, alle bureaucratie afvoeren. Vaak zijn dat cognitief best wel belastende taken. Je moet nadenken, creatief zijn, zelf sturen, jezelf kunnen ontwikkelen. Niet iedereen is daar even goed voor geschikt. Wat we in feite doen op deze manier, het werk dat simpel is, dat makkelijk te automatiseren is, wat te vervangen is door robots en dergelijke, dat is vaak relatief simpel werk. Of Vroeger ging dat naar China toe, naar Indonesië, gaan zo maar door. Nu zouden we het aan robots kunnen gaan besteden. En dat betekent dus dat werk misschien wel belastender wordt. In ieder geval cognitief. Niet iedereen kan dat. En dat betekent dat je dus niet in staat zult zijn om een substantieel deel van de mogelijk werkende bevolking, de beroepsbevolking, passend werk aan te bieden. Op dit moment staat al zo'n 400.000 mensen staan aan de kant. Sociale werkplaatsen bestaan niet meer. Maar ja, waar zet je dat soort mensen in? Ja. Is daar nog zinvol werk voor? Moet jij als organisatie er niet voor zorgen eigenlijk dat er ook eenvoudige taken overblijven, makkelijke taken? Is dat niet sowieso beter vanuit een soort arbeidsmarktperspectief om iedereen aan de kant te houden? En los daarvan, ik denk dat ik die cognitieve belasting best wel aan kan. Ik ben ook leraar tenslotte. Maar ik zou het ook best wel graag zo nu dan eventjes een beetje willen rommelen en een kopietje willen maken of iets dergelijks. Dus ja, vaak is dat soort taken, of het nou simpel is of niet, is best wel prettig om even te doen.
Nou, en uit onderzoek weten we natuurlijk ook dat variatie in je taken, dat ontzettend belangrijk is voor nou ja, werktevredenheid, maar ook het volhouden van het werk. Dus ook daarin zie je in het onderzoek eigenlijk die relatie terug, dat variatie belangrijk blijft. Maar ik geloof wel dat je variatie misschien ook op andere aspecten kan organiseren, ook als digitalisering een groter deel van ons werk overneemt.
Ja, maar ik ben dus bang dat die digitalisering al die suffe taakjes van weghaalt. En dat er alleen maar belastende taken overblijven. Dingen waar ik echt wel moe van word. Waar ik hoofdpijn van krijg en dergelijke.
Ja, en als je dat dan 40 uur per week moet doen. Minimaal als je fulltime werkt.
Ja. Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Ik heb redelijk veel goed georganiseerd. Vind ik zelf. Mede omdat ik gewoon hele leuke, slimme mensen om me heen heb. Die de dingen doen waar ik zelf niet zo goed in ben. Of waar ik minder zin in heb. Maar het nadeel daarvan is dat ik vooral nog in de studio sta om programma's te maken. En dat kun je gewoon niet 8 uur per dag. Dat is onmogelijk. Ja, het kan wel een dag, maar dan moet je daarna 2 dagen bijkomen. Dus in die zin is het handig om er inderdaad iets anders bij te doen, waarbij je je brein niet zo ongelooflijk nodig hebt. Want ja, hier sta je aan. Hè. Je moet er gewoon een uur lang, heb je alles nodig wat er is. En dan dat kan ik nog een uurtje. En daarna dan moet ik toch echt buiten een beetje naar de bomen gaan kijken. En daar wil niemand voor betalen, voor naar bomen kijken.
Nee, dat zit niet.
Ik moet nog vinden dat er op een of andere manier business uit te halen valt. Maar dat komt. Waar ik het zo met jullie over wil hebben is, als dat dan de toekomst is waar we naartoe gaan, wat zien we dan nu al? Dus wat gebeurt er nu al? Nou, we hebben het al een beetje over ChatGPT gehad. Volgens mij is het ondertussen de afgelopen 10 uitzendingen is er langsgekomen. Dus die hebben marketing ook goed gedaan.
Dat is
gedaan.
Ook belangrijk.
Ja, zeker. Ja. En het is eindelijk tastbaar geworden wat AI nou eigenlijk is. Dat is ook mooi. Maar wat gebeurt er nu al? Waar je eigenlijk kennis van zou moeten hebben om een beetje te snappen waar we naartoe gaan? Dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Toon Taris en Evelien van Leeuwen in de studio. We praten over werkdruk en ziekteverzuim. En eigenlijk stiekem dan ook een beetje over de krapte van de arbeidsmarkt. Maar we gaan vooral over die andere twee praten. Als je nou kijkt, we hebben het net al even over gehad. Hoe ga je om met werkdruk? Ja, je kunt natuurlijk gewoon zorgen dat de werkdruk minder wordt. Maar dat was een beetje lastig als je niet moeilijk aan mensen kan komen. Wat zien jullie nu voor spannende ontwikkelingen op het gebied van dat omgaan met die werkdruk en dus voorkomen dat mensen daar negatief last van krijgen, die al een beetje in lijn ligt van waar het naartoe gaat, Toon?
Spannende ontwikkelingen.
Ja, en hoe organisaties ermee omgaan, een nieuw onderzoek waar jullie mee bezig zijn.
Ja, ik vind dat een hele lastige vraag ook. Er zitten is volgens taak, mij. Ja, mijn taak is een goede antwoord te geven.
Daarom.
Maar zonder ChatGPT.
Ja, is lastig, hè? Ja.
Zelf doen. Je hebt geen computer hier staan. Kijk, het probleem is volgens mij dat we nu vooral nog bezig zijn met te ontdekken dat we een probleem hebben. We zitten nog op het niveau van, ja, wacht nou eens eventjes. Als ik nou geen mensen kan vinden, dan moet ik mijn inspanning om mensen te vinden vergroten. Maar volgens mij is het probleem gewoon die mensen er niet zijn. Er is niet genoeg personeel. Er zijn niet genoeg arbeidskrachten om al die dingen die we zouden willen als maatschappij, om dat allemaal tegelijkertijd te doen. Volgens mij is dat het probleem. Het heeft te maken met vergrijzing van alles en nog wat en zo. Maar dat is volgens mij het punt. Er is niet genoeg menskracht om te doen wat we zouden willen met z'n allen. Dat betekent dat de oplossing eigenlijk heel simpel is. In ieder geval heel abstract gesproken. We moeten gewoon minder gaan doen. Prioriteiten gaan stellen. Wat gaan we wel doen? Wat gaan we niet doen? Wat kan wel? Wat niet? Wat is overbodig? Ga zo maar door. Daar moeten organisaties volgens mij over nadenken. En als je daar een antwoord op kunt formuleren, misschien wordt het dan ook makkelijker om bepaalde dingen niet meer te doen en het werk wat je wel wil doen, goed te doen.
Even nog het beeld, zodat iedereen het snapt. Hè? Stel je voor, je doet het niet. Hè? Dus de werkdruk loopt op. En wat doet dat met mensen? Kan je dan...
Mijn punt is meer van, als organisatie moet je kiezen, dit zijn de dingen die we niet meer doen. Onzin, hoeven we niet meer te doen. Die stoel is georven of zo. Het is een soort blinde darmen in onze organisatie. Weg ermee. Die moet je verwijderen. En dan maar eens kijken wat er overblijft aan zinvolle taken. Simpel voorbeeld. Bij ons aan de universiteit denken wij met z'n allen minimaal 3 toetsmomenten inlassen per cursus. Dat is dus 3 keer in een tentamen nakijken. Dat hoeft dus helemaal niet. 1 keer is echt dik genoeg.
Ja, dat scheelt alweer.
En dat scheelt
zomaar, de helft. Ja.
En dat scheelt zomaar echt tientallen uren aan nakijkwerk, hè? Het is gebudgeteerd in de universiteit. Echt tientallen uren, jongens. Ja. Dat is heel veel van je taak ben je aan het nakijken, bij wijze van spreken.
Ja.
Nou, dat zou zomaar kunnen. Misschien dat andere organisaties er ook eens naar gaan kijken.
Okay.
Maar het punt is meer van, realiseer je dus dat je misschien niet alles hoeft te doen wat je zou moeten doen, dat je zou willen doen, dat je echt keuzes moet maken, want het gaat niet lukken.
En waarom vinden wij dat toch zo ingewikkeld? Want ik hoor dat toch weinig bij organisaties.
Ja, natuurlijk.
Die zitten toch nog steeds in de, we moeten mensen, en die gaan allerlei door allerlei hoepels springen om maar overal mensen vandaan te halen of hun mensen nog harder te laten werken.
Precies, over te laten werken in het weekend en misschien Pietje nog een keer kan komen, nog een keer komen om dingen te doen.
Maar die andere kant, dat minder doen of keuzes maken en dingen dus niet meer doen of tegen dingen zeggen, joh, weet je, dat hebben we eigenlijk altijd gedaan, maar eigenlijk draagt helemaal niet zoveel bij. We stoppen ermee.
Stop ermee, weg ermee.
Maar waarom gebeurt het dan niet?
Ik vind dat heel lastig te begrijpen waarom dat niet gebeurt. Want ik zou zeggen, vaak worden die organisaties toch ook geleid door verstandige mensen. Dus denk nou eens na.
Ja.
Daar ben je voor als manager. Wat wil je nou eigenlijk wel doen? Wat is niet belangrijk? Wat levert geen winst op? Wat is geen bijdrage aan de maatschappij? Wat kan je dus kwijt? Nou, dat lijkt mij een belangrijk antwoord. Maar eerst moet die realisatie dus kopen dat je erover moet nadenken en dat je een keuze zult moeten maken. Want het gaat dus niet lukken op deze manier.
Ja, maar zie je het al gebeuren, Evelien? Zie je al organisaties in plaats van dat ze zeggen, oh, we hebben het heel druk. Oh, dan moeten er meer mensen bij komen. De andere kant op gaan. Oh, we hebben het heel druk. Oh, dan moeten we betere keuzes gaan maken.
Ik denk dat je het op heel veel plekken al ziet. Vooral als je kijkt naar bijvoorbeeld, jij noemt het voorbeeld van minder nakijkmomenten. Dat is ook een manier waarop je iets efficiënter kan organiseren. En ik in heel veel sectoren, die worden eigenlijk al een hele lange tijd gedwongen om zaken efficiënter te organiseren. Dus op dat vlak gebeurt er al heel veel. Kijk naar hoeveel reorganisaties in bepaalde bedrijven al wel niet zijn geweest. Om te kijken, kunnen we toch met minder mensen hetzelfde werk blijven doen? Kunnen we toch processen anders inrichten? Worden we in mijn huidige werk ook vaak voor gevraagd. Van hoe kan je dingen efficiënter organiseren? Dus ik denk zeker dat er op dat vlak ontzettend veel gebeurt. Ik denk, waarom is het zo lastig? Is toch... Ja, er is toch een bepaalde mate van weerstand tegen veranderingen. En echt je dienstverlening dusdanig aanpassen. Kijk, efficiënter organiseren is nog steeds hetzelfde doen. Maar of met minder mensen of met minder tijd.
Want jij zegt, het gebeurt toch heel veel. Ja, de reorganisaties die ik langs heb zien komen zijn, we gaan het anders organiseren. Dus we doen een ander structuurtje. Maar blijf gewoon alles gewoon doen. We noemen het alleen anders. En de harkjes zitten anders in elkaar. En de poppetjes zijn misschien anders.
Ja, dus echt iets anders doen is natuurlijk veel lastiger.
Ja, of stoppen.
Ja.
Als ik ergens eens een keer een workshop geef over hoe mensen slimmer kunnen gaan werken, begin ik altijd bij, oké, voordat we weer allerlei plannen gaan bedenken, we gaan eerst bedenken waar we mee gaan stoppen, want anders hebben we geen tijd om nieuwe dingen te doen. Mensen vinden het ongelooflijk lastig. Ja, niet om het lijstje te maken, maar om de keuze te maken, oké, dan gaan we nu met deze bijeenkomst, deze meeting, deze formuleren, gaan we mee stoppen? Dat vinden ze heel ingewikkeld. En ik snap het ook niet. Ik had gehoopt, omdat jij zei, ja, dat klopt. Psychologisch gezien is dat heel lastig, want... En dan kan er een heel mooi ChatGPT verhaal uit. Maar ook geen idee dus. Of geen idee.
Geen idee. Nou ja, het valt mij op. Ik bedoel, tijdens bijvoorbeeld het hele corona gebeuren. Mensen moesten thuiswerken bij ons. Dus veel minder vergaderingen en dergelijke. Een vergadering is echt een zinloze bezigheid voor 80% van de tijd. We hoefden minder heen en weer te reizen. Nou ja, ik bedoel, niemand zit erop te wachten om in de trein of in een aantal uren van zijn leven te besteden. Ik werk thuis voor een groot gedeelte. Dat bespaart mij per week dus een 7,5 uur aan heen en weer rijden, jongens. Dat is bijna een hele werkdag.
Ja.
20% van mijn werkende leven. Bij wijze van spreken, kan ik nu extra stoppen in mijn werk als ik dat zou willen? Nou, dat is volgens mij een belangrijk inzicht. Althans, ik heb dat gedacht. Van, nou, ik blijf dat zo houden. Ik ben daar blij mee, jongens. Alleen, nu moeten we met z'n allen kunnen we elkaar weer ontmoeten op locatie. Dus nou moet die hele meute dus ook weer terug, nota bene. Ik begrijp er helemaal niets van. Ik begrijp dus dat de nota bene weer meer herenpakken besteld worden vanwege dus...
Oh ja?
Jongens, we hebben gezien hoe het kan. We hebben gezien hoe het beter kan in feite. Ja. Efficiënter kan. Misschien ook wel leuker kan, in ieder geval voor mij. En we doen het niet. We gaan terug naar die ouderwetse situatie. Alsof je het wiel hebt uitgevonden, bij wijze van spreken. En nee, laten we dat maar niet gaan gebruiken. Die karretjes, ik heb er geen zin aan. Ik wil gewoon met de kamelen verder. Dat is het feit wat we aan het doen zijn, jongens.
Ja.
Dus haal ik vind dat moeilijk. Gebruik nou die spulletjes. Ja. Leer daar nou eens een keer van. En pas dat nou eens een keer toe.
Maar er zijn natuurlijk wel heel veel dingen blijven hangen, denk ik, na corona. Kijk, op zich was het een interessant experiment. Denk ik. We moesten ineens alles anders organiseren. En dan zie je hoe snel dat kan.
Komt snel, ja.
En er is best veel van blijven hangen ook, toch? Dus er wordt meer thuisgewerkt. Dat wordt geaccepteerder in organisaties.
Ja.
Ik probeer de file tijd te vermijden qua afspraak inplannen. Als je daar zelf sturing aan geeft, is dat heel vaak mogelijk. Hè? Als iemand vraagt...
Maar deze is interessant. Daar moet je wel mogen en kunnen. Of denken of dat je het mag.
Ja, of gewoon doen. Want voor mijn directeur is het ook gunstiger dat ik niet 1,5 uur in de file sta.
Maar stel dat jij een leidinggevende hebt die zegt van ik wil dat jij er om 9 uur bent. Om 5:30 mag jij weg. 1/2 uurtje pauze ze door. Dan kan ik de mensen zien wat je doet.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk
dat
is een ouderwetse gedachtegang. Ja.
Ja. Ja. Ja. Als je jezelf herkent, by the way, dan heb je volgens mij iets aan je leiderschapstijl te doen. Want het is niet heel effectief om dat te doen. Toch?
Nee, dat is heel slecht leiderschap en zo. Daar kunnen we een andere uitzending vol mee praten. En zo. Maar, niet vandaan. Maar die mensen heb je in principe. Wees een voorbeeld. Ik zie nu mensen moeten dus thuiswerken tegenwoordig. Er is nu dus software verkrijgbaar die werknemers thuis kunnen installeren. Die muisbewegingen.
Die doet net alsof je aan het werk bent.
Alsof je aan het werk bent. Die je schermtijd als het ware optimaliseert. Alleen maar om te voorkomen dat je van die baas af bent, bij wijze van spreken. Dat je meer je eigen zeggenschap kunt hebben over je tijden en zo. We proberen als het ware die beperkingen van corona, de oplossingen van corona te omzeilen. We hebben daar geen zak van geleerd volgens mij. Nou, daar maak ik me wel een beetje druk om. Jij zegt ook van, mensen zijn al lang bezig, organisaties zijn al lang bezig met optimaliseren, slimmer werken en zo. Dat is wel rot dan. Want is dat dus geen oplossing voor het probleem dat we hebben met werkdruk? Want dat hebben we blijkbaar al gebruikt, dat middel.
Oh, maar mijn vriend heeft nog heel veel opdracht om nog veel efficiënter en te worden. Dus volgens mij hoeven ze daar niet zoveel zorgen over te maken. Maar
toch.
Maar het is wel... Wel grappig natuurlijk, dit voorbeeld van inderdaad de coronatijd en hoe we anders zijn gaan werken en hoe je dan toch weer een soort van terugveert. Hè? Want we hebben ook weer files en zo gekregen. Dus je veert met elkaar ook weer terug naar een soort van hoe het was. Welke rol speelde de leidinggevende daar dan in? In toch weer vasthouden aan, ik vind het toch wel fijn om iedereen te zien en overleg met elkaar op kantoor. En...
Ja, ik zie daar dus nu heel veel mixvormen in. Dus... Ik geloof dat we wel bepaalde dingen zijn blijven behouden. Maar dat het vraagstuk van nadenken over wat wil je behouden en waarom. En waar wil je voortdurend vanaf blijven. Dat wel heel belangrijk is om daar bewust over na te denken. En niet standaard weer terug te vallen in patronen. Ja. Bijvoorbeeld, kijk, de sociale functie van elkaar zien. Ja, die is er nog steeds. Dus je kan zeggen, wij gaan in ons bedrijf bijvoorbeeld werken we eigenlijk niet op kantoor. We hebben een heel klein kantoor en daar werkt maar een hele kleine groep. Dus wij doen sociale dingen met elkaar. Om daar die functie van dat deel van het werk en de eigenlijk betrokkenheid van mensen met ons eigen bedrijf, om die groot te houden. Tegelijkertijd werken we heel vaak niet gezamenlijk op een locatie. Hè? En hetzelfde geldt voor teams overleg. Ik zie heel veel organisaties waarbij ze er bewust voor kiezen om bepaalde meetings online te doen. Bijvoorbeeld die om 9 uur en om 5 uur om mensen te laten voorkomen dat ze in de file staan. Nou, zo kan je natuurlijk heel veel dingen bedenken. Wat willen we wel en wat willen we niet? En ik denk dat heel vaak niet de tijd wordt genomen om te kijken hoe je dat kan gaan doen. Want dat wordt dan gezien als extra tijd bovenop je taken die je moet uitvoeren. Maar ik denk als je daar heel bewust over nadenkt en eigenlijk slim gaat organiseren, wat willen we wel, wat willen we niet? En niet alleen de leidinggevers, maar zeker ook in lijn met wat willen we werknemers?
Ja.
Zodat die zich gehoord voelen, maar ook zodat ze het werk op zo'n manier kunnen vormgeven dat het werken bij hen past en dat ze dus ook sneller geneigd zijn om te blijven. Dat heel belangrijk is.
Ja. Nou ja, wat mij een beetje bekruipt, dit gevoel, ook al zijn jullie het niet helemaal met elkaar eens volgens mij, maar dat is ook wel eens leuk. Het gevoel wat mij een beetje bekruipt is, als we weten dat die arbeidsmarkt zo krap blijft, dat we met z'n allen heel veel werk te doen hebben en het zeg maar je aanpassen aan die nieuwe situatie, dat je niet zomaar een blik collega's kan opentrekken, gaat eigenlijk langzaam, omdat veel leidinggevenden toch gewend zijn op een bepaalde manier te werken, vasthouden aan je collega's in de buurt houden, controle houden. Mm-hmm. dan word ik daar wel een beetje dat ik denk, ja, gaat dat wel goed komen?
Ja.
Want het zorgt er niet voor dat die werkdruk gaat dalen voor mensen.
Nee.
Toon.
En dan voelen die mensen zich dus niet prettig bij jouw bedrijf.
En wat doen ze dan?
En die kunnen kiezen.
Maar die gaan dan weg.
Precies.
Aha.
Dus dat is een soort mechanisme dat ervoor zorgt dat het onkruid zichzelf niet, bij wijze van spreken. Dat bedrijf gaat het dus niet redden. Gechargeerd gezegd.
Ja.
Dat is niet zoals je het moet aanpakken. Nee.
Oké, dus je moet ook in de gaten houden wie er allemaal de deur uitloopt bij je.
Als dat heel veel mensen zijn, ja. Ik noem de belastingdiensten bij de toeslagenaffaire. Dat de organisatie moet uitvoeren. Binnen een half jaar 60% vertrokken is. Dan weet je dat je iets niet helemaal goed doet.
Ja.
Nou, en het is sowieso slim om te kijken, denk ik, waarom vertrekken mensen uit je organisatie? Ja, als je wil blijven bestaan, is het heel goed om uit te zoeken waarom gaan mensen weg. Ik denk dat dat sowieso interessant is. Kijk, er wordt nu heel veel gekeken naar hoe kan je instroom vergroten. Maar er wordt heel weinig gekeken naar hoe kan je behoud vergroten. En wat zijn manieren om dat te doen? Daar ging mijn proefschrift onder andere over. Maar ook naar die uitstroom kijken is interessant. Want waarom gaan mensen weg en hoe kunnen we dat voorkomen?
Ja, en ook al denk je dan, ze zijn weg, dus eigenlijk ben ik te laat. Dan valt er veel van te leren wat je eigenlijk had moeten doen.
Ja, de kans dat ze daarna weer zeggen, ik kom toch terug, is denk ik niet heel groot. Maar je wil denk ik wel voorkomen dat ze negatieve verhalen over je organisatie gaan verspreiden bijvoorbeeld. Dus die functie kan het hebben. En het kan je inderdaad helpen om te begrijpen van wat voor processen kunnen we wellicht in investeren. Of moeten we in ieder geval aandacht aan besteden bij onze huidige werknemers. Ja. Dus ik denk dat het heel veel functies kan dienen.
Ik wil het laatste blokje met jullie besteden aan... Wat kun je nou doen als organisatie, concreet, om ervoor te zorgen dat mensen kunnen omgaan met die werkdruk? En, helemaal aansluitend bij jouw proefschrift, wat je kunt doen dat ze vooral blijven. Want iedereen die weggaat, zorgt dat de werkdruk alleen nog maar meer omhoog gaat. En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Toon Taris, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. En Evelien van Leeuwen, management consultant bij Business. Die zijn te gast. Oké, we gaan naar die werkdruk. Die is er, die zal er ook wel een tijdje blijven. Blikken mensen kunnen we niet meer opentrekken. Dus die werkdruk, die is er. Wat kun je nou in je organisatie doen, zodat de mensen die werkdruk ervaren, daar beter mee om kunnen gaan? En... zeg ik daar maar gelijk bij, want ik denk dat die een beetje bij elkaar in de buurt zit. Dat ze gezellig bij je willen blijven als organisatie, bij jouw organisatie. Nou, Evelien, of je even de belangrijkste punten uit je proefschrift wil
of ik dat nog
delen.
Even kan verdedigen.
Ja. Nou, verdedigen hoeft niet, want...
ik denk een belangrijke nuance voor die werkdruk. Werkdruk is niet alleen maar... Het gaat niet alleen over het aantal uren dat je moet werken. Dus het gaat ook over de belasting die je ervaart, die eruit voortkomt. Dat je veel uren moet werken of dat je misschien... emotioneel ingrijpend werk doet bijvoorbeeld, of lichamelijk belastend werk. Dus daarin zitten heel veel verschillende smaken, waarin je dus ook op verschillende dingen kan focussen. Maar een van de dingen die daarom belangrijk is begrijpen waarom hoe mensen hun werk ervaren. En waarom ze dan wellicht werkdruk ervaren. Omdat als je dat begrijpt, kan je gericht interventies inzetten om daar iets mee te doen.
Oké, dus twee mensen die precies hetzelfde werk doen en die allebei evenveel werk hebben, dan kan de een van denken, oh, ik voel zoveel werkdruk. En die ander denkt, nou, niks aan de hand.
Ja, zeker. Dat zien we ook in onderzoek duidelijk.
Ja.
Toon is het niet eens.
Ja, nee, ik zit na te denken. Jij zegt nu van, je moet weten hoe dat werkt. Waar krijgen mensen stress van? Waar komt die werkdruk vandaan? En de volgende stap is natuurlijk van, wat zijn dan de dingen die je zou moeten gaan doen? Kijk, we weten eigenlijk algemeen gesproken prima wat de belangrijke... factoren zijn die zorgen voor werkdruk. Dat betekent bijvoorbeeld heel veel te veel te doen hebben. Hoge taakeisen, zeg maar. Gebrek aan sociale steun. Geen leuke mensen op je werk. Mensen die je niet willen helpen. Niet je eigen dingen mogen doen. Gebrek aan autonomie.
Hm.
Dat zijn in feite de grote drie van de arbeidspsychologie. Daar moet je op acteren. Dat zijn de zaken die je moet doen.
Maar je zei al, dat is algemeen wat we ervan weten.
Dus wat je moet doen is bekijken van... nou, dat is algemeen zijn dat de belangrijke dingen. Dat zijn dus de dingen die ik in de gaten moet houden... als organisatie, als manager... Bij mijn medewerkers zit die nog lekker in hun vel. En daar moet je gewoon tijd aan besteden. Hè? Je moet gewoon zien, met Pietje en Marietje moet je gewoon gaan praten. En bekijken van hoe zit jij met je taken? Is dat nog een beetje te combineren met je thuissituatie? Vind jij misschien dat je de dingen beter zou kunnen doen? Dat je zelf wat meer zou kunnen beslissen of zou moeten beslissen misschien wel? Is het nog wel gezellig bij jou op het werk of zitten ze je te pesten? Want dat gebeurt ook regelmatig tenslotte. Maar dat soort zaken moet je dus in de gaten houden. Dat betekent dus dat je systematisch meer aandacht moet gaan besteden aan het welzijn van mensen. Gezondheid, mentale gezondheid van mensen is belangrijk. Daar moet je dus systematisch tijd aan gaan. Dat is jouw taak als manager.
Ja, heel concreet in Ons onderzoek wat we hebben uitgevoerd, hebben we gekeken van wat doet het nou als je een HR-instrument aanbiedt aan werknemers. En dat was een instrument gericht op hoe je je werk ervaart, wat je doet op het gebied van loopbaanontwikkeling, welzijnsgerelateerde vragen, vrij breed. En op basis van je antwoorden kwam er automatisch een rapport uit met je scores op die verschillende aspecten. En of je dus daar onvoldoende of zeer goed op scoorde. Maar er kwamen ook adviezen mee voor mogelijk te ondernemen acties om bijvoorbeeld meer te doen op het gebied van loopbaanontwikkeling. Hè. Dus dan stond er bijvoorbeeld, is het een goed idee om eens met een collega te gaan sparren waarvan jij vindt dat hij een hele gave rol vervult, om te vragen hoe die dat voor elkaar heeft gebokst. Nou, heel concreet. Wij hebben getoetst in een studie van wat doet het nou als je een groep die interventie wel aanbiedt en als je een andere groep die helemaal niet aanbiedt. Nou, daar hadden we over nagedacht. Een heel laag intensief eigenlijk instrument, want het kost niet veel geld om het te maken.
Eigenlijk hoeft een mens niks te doen.
Nou goed, die heeft dat instrument natuurlijk mogelijk gemaakt.
Ja.
Maar vervolgens, als je dat eenmaal ontwikkeld hebt, dan bied je het aan. Dus relatief weinig tijd kost het ook om het in te vullen, want het waren een aantal vragen en vervolgens een paar pagina's aan tekst met wat adviezen die eruit kwamen. En wij zagen dus in die groep, we zagen dus verschillen tussen de groep die dat niet had gekregen en de groep die dat wel had gekregen. Dus de groep die dat wel had gekregen was significant positiever over de mate waarin ze zelf aangaven bereid te zijn om door te willen werken.
Hmm.
Wat natuurlijk interessant is, want zo'n instrument aan zich, het zat hem ook in lichamelijke capaciteit om dat te kunnen blijven doen. Terwijl of jij een rapport leest of niet.
Daar word je niet sterker van.
Precies.
Of gezonder. Nee.
Dus toen hebben we binnen die groep gekeken. Van, er was een groep die had heel keurig die vragenlijst ingevuld en dat rapport gelezen. Dan was er ook een groep en die had dat rapport wel gekregen, want dat kregen ze allemaal. Die had het nooit gelezen. Nou, dan verwacht je dat de groep die dat misschien had gelezen, dat je daar dat verschil zag. Maar dat was dus niet het geval.
Oh.
Dus ongeacht of je dat rapport las, het überhaupt al aanbieden van dit rapport en de aandacht eromheen, zeg ik erbij. Hè? Want die groep had ook vaker contact met, in dit geval was ik dat, de onderzoeker, over hoe ze dat konden invullen en wat het precies inhield. Maar ongeacht dus of je het las, was dat stukje aandacht, want zo hebben we het verklaard, al de reden waarom zij dus positiever werden over de mate waarin ze wilden blijven werken.
Ja, maar dat zou mijn externe, niet wetenschappelijk geschoolde brein zou zeggen. Oké, dus dan is het blijkbaar gewoon de aandacht die mensen krijgen. Dat er al over nagedacht wordt, dat er iets is. Dat er iemand is die ze begeleidt bij dat invullen van dat ding. Een soort placebo effect zou je bijna kunnen zeggen.
Het is geen placebo, denk ik, want aandacht is volgens mij ook iets waar je echt tijd in stopt.
Ja, ja.
Maar mee eens, zeg maar, dus alleen al met het aanbieden bereik je iets. Dus dat is een van de dingen die we hebben gezien. Tegelijkertijd denk ik dat het te kort door de bocht is door te zeggen, nou, we hebben een HR-beleid opgesteld en we zijn er. Want we zien juist ook dat we hebben dit ook opgesteld samen met de doelgroep in allerlei rondes. Kijk, dat wisten ze allebei.
Ja,
allebei de groep eigenlijk die meedeed aan dit onderzoek. Dus dat deel is denk ik zeker ook heel belangrijk. Plus dat we in hetzelfde onderwerp ook heel veel verschillen zien tussen groepen. Dus ook maatwerk is essentieel om uiteindelijk ervoor te zorgen dat mensen aan het werk willen blijven, zien we in dit onderzoek. Dus ja, alleen maar aanbieden, dat is niet genoeg. Maar het is wel interessant dat aandacht geven dus wel een belangrijke functie heeft.
Een beetje aan de Hare Krishna's denken, die dan een bloem uitdeelde en hem later weer terugpakte. En dan toch iedereen er blijer van werd, omdat ze iets gekregen hadden. Het is een beetje een soort sigaar uit eigen doos, maar uiteindelijk word je er wel blijer van. Ja. Evelien, wat zou je onze luisteraars, de mensen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van andere mensen, voor de werkdruk die ze voelen, wat zou je ze als simpel advies willen geven? Wetende dat je veel meer weet dan wat je nu kan vertellen. Maar wat is in ieder geval goed om te doen?
Ja, het laaghangende fruit vraag je eigenlijk naar. Hè?
Ja, iets waar je niet gelijk 4 jaar mee bezig bent. Want ook onze luisteraars, die hebben het ook druk.
Ja, kijk. Er worden in heel veel organisaties werktevredenheidsonderzoeken bijvoorbeeld uitgestuurd. Of werkbelevingsonderzoeken, wat voor term eraan vast wordt gehangen. En te vaak nog gebeurt dat omdat het moet, omdat het onderdeel is van de vaste cyclus. Als je vervolgens vraagt naar wat voor data zit erin, mogen wij als onderzoekers dat dan gebruiken om ons onderzoek beter op maat te kunnen maken voor de groep? En dan is het allemaal erg lastig. Heeft ook allerlei privacy redenen erachter. Maar goed, ik vind dus met zo'n instrument, wat ontzettend waardevolle input geeft over hoe mensen hun werk beleven en wat voor dingen ze graag anders willen doen of blijven doen, dat daar nuttig mee omgaan, dat dat essentieel is. En dat dat volgens mij nog onvoldoende benut is, dat potentieel. En dat is hetzelfde als werkbeleving peilen in gesprekken. Maar ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Weten wat de mensen die in jouw organisatie zitten drijft, om ze te kunnen blijven behouden.
Ik kan me zelfs voorstellen dat het misschien contraproductief werkt als je wel het onderzoek doet, alleen er niks mee doet. Want dan doen mensen natuurlijk hartstikke slim. Die denken dan, ja, ik vul dat ding in. Ik hoor er nooit meer wat van. Blijkbaar zijn mensen eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in me.
Volgens mij gebeurt er vaak wel iets mee. Hè? Dus het gaat vaak in geaggregeerde vormen, in rapportages terug naar leidinggevenden bijvoorbeeld. Dus ik denk dat in de meeste organisaties, in ieder geval waarvan ik dit weet, gebeurt er wel iets mee. Maar kan er veel meer mee gebeuren. Omdat het al data is die je ophaalt. Dus ik denk dat daar in ieder geval laaghangend fruit zit. Maar goed, naast gesprekken voeren
en met specifiek
mensen,
laaghangend fruit. Want ja, iemand, het is informatie vanuit de mensen zelf waarvan ze zeggen, joh, dat kan beter.
Ja.
Ja, mooi. Toon?
Mijn laaghangend fruit is dat organisaties meer moeten doen aan de opleiding en ontwikkeling van werknemers.
Okay.
Dus op korte termijn kunnen mensen beter omgaan met hun werk en hebben ze het gevoel gewaardeerd te zijn dat ze iets kunnen doen, zeg maar. Iets meer waard zijn, zeg maar. Taken beter kunnen uitvoeren. Heeft een verlagend effect op de werkdruk.
En we hebben het maar over, het heeft een verlagend effect op de werkdruk?
Als jij beter je weet hoe je je taak moet uitvoeren. In mijn geval bijvoorbeeld betere statistische software makkelijker kunnen draaien.
Ja.
Heb ik sneller mijn resultaten voor elkaar.
Okay.
Bingo. Ja. Ja. Hartstikke goed. Jij staat hier achter een mengpaneel. Stel dat die vernieuwd wordt. Mooi, handig. Maar je wilt wel weten hoe die werkt. Training een mengpaneel voor beginners eroverheen.
Ja.
Gaat beter. Opleiding en ontwikkeling dus. Op korte termijn werkt het allemaal. Op langere termijn hebben we het over. Over die 30 jaar en de werkdruk en zo. Hè? Zorgt dat ervoor dat mensen langer employabel blijven. Makkelijker kunnen variëren van baan tot baan. Ze kunnen blijven ontwikkelen. Dus zowel op korte termijn is dat goed. Als op langere termijn is dat goed. Volgens mij is dat
geen enkele reden om het niet te doen. Dus.
Nee, gewoon doen.
Aan de andere kant denk ik dat mensen denken, ja, nu even maar niet, want het is zo druk. Maar dat
zullen werkgevers denken, ja. Maar werknemers vinden dat leuk. Dat is namelijk een beetje een break. Hè? Een beetje het bijkomen van al die werkdruk voor ze.
Ja. Ja.
En dat is ook de vraag, geef je medewerkers dan ook tijd om zo'n training te volgen? Hè? Ja. Mag dat deels onder werktijd? Precies. Of moet het allemaal in eigen tijd?
Dat is wel,
maar dat is interessant, denk ik, voor sommige medewerkers om iets wel of niet te volgen. Ik moet denken aan die cartoon. Die vind ik altijd heel leuk. Dan staat dan, wat als we in medewerkers investeren? En ze vertrekken en ze gaan naar de concurrent. En dan zegt iemand anders, wat als we niet in ze investeren en ze blijven hier werken?
Ja, ja, ze gaan nooit meer weg. Ja.
En onderzoek laat ook zien dat als je dus investeert in opleiding en scholing, dat mensen ook sneller geneigd zijn om bij jouw organisatie te blijven. Dus de mate van betrokkenheid gaat omhoog.
Er zit ook een soort reciprociteit in van, blijkbaar vinden jullie me belangrijk of jullie krijgen iets van jullie.
Ja.
Dan ben ik ook loyaler. Ja. Mooi. Nou, ik hoop en ik denk overigens ook dat jullie, onze luisteraars, weer een stapje verder hebben geholpen in dit duivelse dilemma van de drukte van alle dag. Dus dank daarvoor, Toon Taris van Universiteit Utrecht en Evelien van Leeuwen van de Business. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je ervan wat van geleerd, want dan gaat je werkdruk weer omlaag, hebben we net van Toon gehoord. Dus twee vliegen in één klap. Dankjewel.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.